Ik zou u willen voorstellen, vrienden, dat we deze bijeenkomst openen door met elkaar te gaan zingen, zoals u ook in uw programma kunt vinden, van Psalm 46, vers 1, vers 3 en ook vers 6. Psalm 46, vers 1, God is een toevlucht voor de zijnen, en ook het derde en het zesde vers.
Thank you.
Ik wilde met u een gedeelte uit Gods woord lezen. En wel het eerste hoofdstuk van de tweede brief van de apostel Petrus. 2 Petrus 1 is de schriftlezing waarmee wij deze bijeenkomst willen voortzetten. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zijn vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis datgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de beheerlijkheid, en gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten, de reiniging zijn de vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel hij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning, alhoewel ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want we zijn geen kunstig verdichte fabel nagevolgd als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van den hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst weten dat geen profetie dat schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Dan wil ik u nu voor geen gebed. O almachtige en getrouwe God, zo ziet gij ons hier bijeen. Op deze bijeenkomst van onze vereniging, die wij hebben uitgeschreven ter herdenking van het toch zo heerlijk en ook heugelijke feit, en het ook zo noodzakelijke feit, van de herdenking van de hervorming der kerk, die immers geacht wordt te beginnen op de 31 oktober 1517. Heren, je hebt dat alles gegeven, dat er weer mensen kwamen die door uw geest geleid, teruggeleid werden, op de waarheid en op de vastigheid van uw woord alleen, zoals het in de Heilige Schrift in de Bijbel is vastgelegd. En nu zijn wij hier bijeen, Heer, om dat feit te herdenken. En wat kunnen wij beter doen dan uw zegen af te smeken over alles wat deze avond zal worden uitgericht. Verschillende ambtsdragers hebben zich voorbereid om hier iets naar voren te brengen. En wij mogen u vragen, Heer, of gij hen in het bijzonder wilt ondersteunen met de werking van uw Heilige Geest, dat zij hier toch met vrijmoedigheid ook het woord mogen voeren en niet hun eigen woord naar voren mogen brengen, maar mogen spreken naar de wil en mening des geestes en naar de weg van uw woord, zoals de Heilige Schrift dat ons wil wijzen. Verlicht gij zo hun hart. Ja, verlicht gij ook ons aller hart, Heren, dat wij ook deze avond Christus zouden mogen zien die tot ons komt, ook in het gewaad van zijn woord. Wil ze alles wel maken, Heren, dat wij hier nog in vrede en rust bijeen mogen zijn, nog altijd. Zelfs in deze donkere tijd zijn bijeenkomsten als deze mogelijk. Dat is door uw goedheid en leer ons dat ook op zijn rechte waarde te schatten. Ja, Heere, leer gij zelf ons door uw geest dat op waarde te schatten, dat wij uw woord nog altijd hebben, dat wij uw woord nog altijd lezen mogen en ook kunnen. Ja, dat uw woord nog onder ons nog verspreid is en ook nog onder ons gepredigd mag worden. onwaardeerbaar goed. Ja, Heere, geef ons daartoe ook de ware dankbaarheid. Dat wij niet onszelf zouden zoeken, maar alleen de eer van uw grote naam ook op een bijeenkomst als deze. Wil zo ieder van ons geven wat nodig is. Dat uw eer mag worden grootgemaakt. Wil ons al onze zonden ook van deze avond vergeven en ons gebed verhoren. En dat alleen omderwille van de levende Christus. Amen. Vrienden, als voorzitter van de vereniging Reformatorisch Contact rust op mij de taak om deze bijeenkomst met een enkel woord te openen. Wij zijn blij u hier aanwezig te zien. Wanneer zoiets georganiseerd wordt, dan komt altijd de vraag of zou er nog een beetje komen. Wel nu, u bent allen hartelijk welkom. En wij zijn dan ook blij met in ieder die hier aanwezig is. De bezetting is niet als op zondag. Maar, zoals ik zei, wij zijn blij met uw komst. En we zijn ook blij met de komst van ouderling Boot van Haamstede. En met dominee de Butter van Middelharnis. En ook onze eigen predikant, dominee Joppe, wordt als het ware een welkom toegeroepen in een bijeenkomst van onze vereniging. Wij hopen, wel eerwaarde en eerwaarde heren, dat u hier een goede avond ook zult hebben. En wat u hebt mogen voorbereid, dat dat onder God zegen ons mag stichten. En zo hopen wij ook als vereniging dat u hier met stichting aanwezig zult zijn. En dat u bij het naar huis gaan zult zeggen, het was goed dat ik daar heen ben geweest. Herdenking der Reformatie. 31 oktober. Een persoonlijke opmerking, zij mij vergeven. Ik zelf gedenk de dag vandaag dat ik 27 jaar getrouwd zou zijn. Maar goed, wij gedenken dus, toch met een behoorlijk aantal, en dat verheugt mij, de Reformatie. En ik wil u er nog op wijzen, ik had het haast vergeten, maar we komen er maar nooit aan, op de collecte die straks gehouden zal worden, na het referaat van dominee Joppe, die bestemd zal zijn voor de Spaanse evangelische zending. Wij bevelen ook straks, dat begrijpt u wel, ook deze collecte van harte bij u aan. En dan meen ik, meneer Boot, dat de tijd gekomen is om u het woord te geven. Ik weet niet of de sprekers in alfabetische volgorde hier opstaan. Het is in ieder geval wel zo. Maar dan zou ik maar zeggen, meneer Boot, het koninklijke ambt mag in dit geval voor het profetische gaan. Ik acht met deze woorden de vergadering geopend. Meneer Boot.
Laten staan en niet daarbij verzinnen. Het woord, opsteken, is nu op de kant steken. Het woord van onze Heer. Het woord alleen.
Goed dat u het opgemerkt hebt. Het woord, dat zult gelaten staan en niet daarbij verzinnen. Het woord, Gods woord. Het woord van de Heere, sola scriptura, alleen de schrift. De schrift, Gods woord, die de enige bron van de godsopenbaring is. Dat woord dat heeft absoluut gezag. De enige norm voor ons leer en voor ons leven. Voor onze handel en voor onze wandel. Dat gold in de tijd van de reformatie in de 16e eeuw, dat geldt ook vandaag voor u, voor mij, voor alle mensen. Vanavond zijn we hier bijeen om in dankbaarheid te herdenken dat de drie-enige God mannen heeft geroepen, Maarten Luther, Johannes Calvijn en anderen, geïnspireerd door de Heilige Geest. En die hebben getuigd, en die hebben beleden, dat niet de kerkelijke tradities, nog het eigen gevoelen, het hoogste gezag heeft. Het woord des Heren, alleen de Heilige Schrift, sola scriptura. En dan gaat het ten diepste bij het woord, bij de schriften, om in het woord, in de schriften, de Christus te vinden. Daar gaat het om, bij Luther, bij ons. En dat is Luthers levensdoel geweest. De Christus te vinden van Genesis 1 tot Openbaringen 22. En dat heeft bij Luther strijd gekost. Inderdaad. Zowel in zijn persoonlijk leven als in de botsing met Rome. En ook met de dopers, met allerlei dwaalleraars. En we weten hoe Luther geprobeerd heeft om, toen hij nog niet het woord kende zoals het God geopenbaard had, toen hij nog beïnvloed was door al die Romeinse tradities, door de Romeinse leer, we weten dat hij geprobeerd heeft door goede werken zalig te worden. Heere, ik zal u dienen, ik zal het doen. Zijn zielenstrijd. Maar we weten ook dat de Heere door middel van bijbelonderzoek, door de studie van de Bijbel, heeft de Heere zijn ogen, zijn geestelijke ogen geopend, dat een man, dat een mens, dat niemand door goede werken zalig kan worden. Alleen, zullen we straks horen, alleen uit genade. Luther, hij heeft de schriften, in de schriften heeft hij Christus gevonden. Zijn zalig maken. Wat is dat een vreugde voor Luther geweest. Toen vond hij rust. En hij is dienaar van het goddelijk woord geworden. En hij is het ook gebleven. VDM. Verbi. Divini. Minister. We herdenken vanavond dat Luther op 31 oktober 1517 de 95 stellingen aansloeg aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Maar, 4 jaar eerder, in 1513, Luther was toen 28, bijna 29 jaar, wordt hij in Wittenberg benoemd tot professor. Mag hij lesgeven? Lesgeven in de Bijbel. In de Bijbelse theologie. En bij zijn promotie, toen hij ingewijd werd om les te gaan geven daar aan de nieuwe universiteit daar in Wittenberg, toen op een bepaald moment werd hem een Bijbel aangereikt. Eerst gesloten en later geopend. En hij mocht op die Bijbel de eed afleggen. De eed op Gods woord. En later, bij de strijd heeft Luther, als hij in zware nood was in gewetensconflict, menigmaal heeft hij kracht geput uit dit. Hij zegt, ik ben een gezworen dokter van de Heilige Schrift. Luther heeft, naast bijbelstudie, naast lesgeven aan de universiteit, doseren, heeft hij, dat weten we allemaal ook, de Bijbel in het Duits vertaald. Uit de grondtalen. Nieuwe Testament. Nadat hij voor de keizer was verschenen in Worms, heeft hij in korte tijd, in 12 weken tijd, heeft hij het Nieuwe Testament op de Warburg vertaald in het Duits. En het Oude Testament, toen hij weer terug was in Wittenberg, toen zoveel dingen zijn aandacht vroegen, heeft hij er 12 jaar over gedaan. En we mogen Gods wijsbeleid wel opmerken dat Luther, vanwege zijn lesgeven, van het doseren aan de universiteit, had hij een geweldige bijbelkennis. Hele hoofdstukken, en vooral de psalmen, zijn lievelingsboek, bekende hij een aantal psalmen uit zijn hoofd. Hele gedeelten. En nadat de Bijbel in druk verschenen was, het Oude en Nieuwe Testament, is Luther doorgegaan. Samen met vrienden, met Melanchthon en anderen doorgegaan om die Bijbel te corrigeren. Of er geen fouten achtergebleven waren om Gods woord maar zo goed mogelijk te vertalen. Zo zuiver mogelijk, want dat is het waar. Want het is Gods woord, zijn boodschap. En zijn doel was dat de Bijbel door iedereen gelezen, door iedereen bestudeerd zou worden. Ook in de kerk. In de kerk vooral. Dat moet gepredikt worden uit het woord. Uit de Bijbel. De Bijbel komt weer centraal in de kerk. Het woord. Absoluut gezag. Luther zelf heeft tot zijn dood toe 2 keer per jaar las hij van Genesis 1 tot Openbaring 22. 2 maal per jaar las hij heel de Bijbel door. En hij hoopt, zo zegt hij, hij hoopt dat men minder zou gaan schrijven en wat meer gaan studeren in dat woord, in de schrift. Opdat ieder studeren, opdat ieder zelf uit de frisse bron zou mogen drinken. En laten wij, reformatorische christenen, deze oproep van Luther ter harte nemen. Het woord. Dat allereerst. Dat allermeest. Het woord. Dat zult u. Dat zult jij. Dat zal ik laten staan en niets daarbij verzinnen. Men mag aan Gods woord niets toe doen. Men mag er ook niets uitlaten. Geen paus. Geen kerkelijke uitspraken of tradities hebben meer gezag dan het woord des Heren. Alleen de schrift, sola scriptura, nog eens. Men mag er niets bij doen, maar ook niets afdoen. Luther had niet alleen te strijden met de Romeinse kerk, met de traditie, met de leer van de paus. Hij had ook te strijden tegen de dopers, de geestdrijvers. En die zijn er nog. De dopers die meer waarde hechten aan een stem van binnen in je hart dan aan het woord. Ik heb dit gezicht, ik heb dit gekregen, inwendig licht. Er is een eenheid van woord en geest. En wie deze twee van elkaar losmaakt, die zet de deur open voor eigen denkbeelden en waanideeën. Het woord. Dat zult gelaten staan. En niets, geen titel nog jota, zul je bij of afdoen. In het Lutherlied, een vaste burg, roept Luther in het 4e couplet de christenheid op om de wacht te houden bij het zuivere woord van God. En vandaag aan de dag is zijn oproep nog hoogst actueel. We denken aan de vele vormen van schriftkritiek, ook in protestantse kerken, helaas, helaas. Wat worden er een aanslagen gedaan op Gods woord? Daar, dat is het doel van de duivel. De een doet het op een brute, goddeloze wijze. De ander gebruikt oude, gereformeerde termen. Laten we de boodschap van Luther ter harte nemen en dat niet alleen vandaag. Op hervormingsdag. Onderzoek. Dat zegt Jezus zelf. Onderzoek de schriften. Want gemeent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het. Die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus. In Johannes 5 vers 39. Laten wij het in praktijk brengen. Dagelijks dat woord onderzoeken. Sola scriptura. Heeft de Heer aan Maarten Luther genade verleend en rijke gaven geschonken, zodat Gods woord in de prediking in protestantse kerken centraal komt te staan? We mogen en we moeten de Heer zeer zeker ook danken dat hij naast Luther en anderen ook Calvijn heeft geroepen om de kerk des Heren te dienen in de leer van de schriften en allerlei dwalingen en vormen van bijgeloof te bestrijden. En daarnaast is het vooral Calvijn geweest die de gemeente zang tijdens de kerkdienst in protestantse kerken heeft ingevoerd. De gemeente moet zingen. In de Romeinse kerk, daar zing alleen maar de monniken, het koor. De gemeente die zwijgt. En toen met de reformatie, de zingende monniken en de koren uit de eredienst verdwenen waren, werd het stil in de kerken van de hervorming. Calvijn nam toen hij van Genève naar Straatsburg was vertrokken, nam hij het initiatief om een kerkboek samen te stellen. Een liedboek. En dan niet in het Latijn, zoals in de Romeinse kerk, maar in de Franse taal. En men moet verstaan, zegt hij, wat men zingt. En dat is uiterst belangrijk. Wat zing je? Want Calvijn die zegt, als de gemeente zingt, dan bidt ze. Zingend bidden. In de eredienst vinden tweemaal gebeden plaats. Als er gesproken, als er gebeden wordt, wordt er gebeden, gesproken gebeden. En als er gezongen wordt, bidt de gemeente. Bij monden van de voorganger, bidt de gemeente tot God. En als de gemeente zingt, wordt er gebeden gezongen. Calvijn, die zag als geen ander het grote belang van het zingen van de gemeente. En dat in eigen taal. Men moet weten wat men zingt. Uiterst belangrijk is het ook wat men zingt. Welke liederen zingt men in de eredienst? Zong men in de kerken van Luther, de Lutherse kerken, allerlei nieuwtestamentische liederen? Calvijns standpunt was alleen de psalmen. In de eredienst alleen het woord van God. Sola scriptura. Alleen de psalmen daarvan. En Calvijn is van mening dat er geen betere en meer gepaste liederen te vinden zijn om te zingen in de kerk dan de psalmen. Welke, hoor je het? Welke de Heilige Geest zelf David heeft voorgezegd en de Heilige Geest heeft die gemaakt. En dan, luister, en daarom wanneer wij ze zingen zijn die psalmen, dan zijn we er zeker van dat God ons de woorden in de mond legt en hij zelf in ons zingt om zijn glorie te prijzen. Laten we als volgelingen van Calvijn, we zijn toch Calvinisten, laten we in onze kerkdiensten onthouden aan de 150 psalmen en de enkele gezangen. En wat kan een psalm? En dan roep ik al Gods volk tot getuige, wat kan een psalm in de kerk? Wat kan dat veel betekenen als je te neergeslagen, als je ontreddend bent, als je geen uitzicht hebt? En wat kan, en dat hebben we op huisbezoek vaak gehoord, ook bij ouderen, we kunnen weinig meer horen, we kunnen weinig meer van de preek volgen, maar als ik daar nog een versje mee mag zingen, dan gaat mijn hart nog eventjes open. Wat kan een enkele psalmregel onze hoop ons doen herleven? Is niet waar? Is niet waar? Calvijn wijst het vrije lied in de zin van het buitenbijbels lied af. Dwalingen in de leer gaan volgens hem vaak hand in hand met het zingen van liederen waarin allerlei onbijbelse gedachten verwoord worden. Wel zingen in de kerk. Niet je mond houden. Zingen. Met je mond. Biddend, Heere, mag ik het met mijn hart zingen. Calvijn is heel duidelijk. Het is een heilige zaak dat de gemeente zingt, zal zingen. Ja, het is zelfs een gebod van God. En als motief voelde hij aan, de Heer Jezus, die heeft ook gezongen de psalmen. De lofzang, wanneer? In de laatste nacht. Vlak voordat hij ging sterven, heeft hij de lofzang gezongen met zijn discipelen. De psalmen 113 en 118. De psalmen Davids. Sola scriptura. Alleen de schrift. Alleen de psalmen Davids. In de eredienst. En we gaan het nu ook zingen. Het vierde couplet van het Lutherlied. Luther heeft vanuit Psalm 46, God is ons een toevlucht en sterkte, heeft dit natuurlijk uiteraard in het Duits gedicht, een vaste burcht. In de loop der eeuwen heeft men Luthers 46e psalm telkens weer opnieuw vertaald. Maar helaas, niet altijd goed. Een aantal regels heeft men een heel andere inhoud gegeven. Zie u zelf maar. Het vierde couplet uit gezang 97. En het vierde couplet, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreek wijken. Dat is waar. Maar Luther bedoelde, zo heeft hij het in Duits vertaald, het woord dat zo gelaten staan. En niets daarbij verzinnen. God maakt Gods woord niet krachteloos. Laten we dat straks gaan zingen. Nog één ding. Het woord dat zult hij. We zijn hier in Zeeland met die Zeeuwse H en G. Het moet natuurlijk zijn het woord dat zult gij. U, jij, ik. Het woord dat zult gij laten staan. En niet daarbij verzinnen. Ik dank u.
Ik lees u uit Gods woord, voorafgaande aan de lezing over sola gratia, uit Efeze 2 en daarvan de eerste 10 versen. Efeze 2, vanaf het eerste tot en met de 10e vers. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord al dus. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende den wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Tot zover. Sola gratia. Alleen genade. Vrienden, dat heeft Maarten Luther mogen leren en mogen doorgeven. Vele malen riep hij in zijn kloostercel uit, ziende op zijn zonde en schuld. Hoe krijg ik een genade Gods? En alles, maar dan ook alles, heeft hij eraan gedaan. Alles, maar dan ook alles, heeft hij geprobeerd om vrede te krijgen voor zijn ziel. Luther heeft zichzelf gegeeseld. Hij heeft zichzelf opgesloten in een koude cel. Om daar te vasten, om daar te bidden. En u weet wellicht dat hij op zijn blote knieën de Pilatus trap opkroop. Om zo voor God rechtvaardig te kunnen verschijnen. Door de werken zalig. Zo werd er geleerd. Maar in de weg van totale afbraak heeft Luther mogen leren dat het alleen genade is, waardoor een zondaar zalig kan worden. En zo leren ook al Gods kinderen het. Het is niet uit, door of om mij, maar het is alleen uit hem. Zo reizen we naar Jeruzalem. En Paulus wijst daar ook de gemeente van Efeze op. In dat tweede hoofdstuk. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Vrienden, hebt u het ook geleerd? Of meent u zoals Luther eerst leerde, door de werken zalig te kunnen worden? Leunen en steunen we nog op onze gebeden, op ons Bijbellezen, op onze kerkgang? Hoe goed ook bedoeld en hoe noodzakelijk dat dat ook allemaal is, want de Heere wil die middelen zegenen. Maar als we erop gaan leunen en steunen, dan zijn we verkeerd bezig. Leunen we op onze tranen, op ons zuchten? Leunen we nog op onze godsdienst? Denken we zo rechtvaardig voor God te kunnen verschijnen? In ons aller hart zit een paap. Luther heeft eens gezegd, als ge mijn hart zou doorsnijden, dan zoudt gij er een paap in vinden. We willen er wat voor doen. Het zit in ons. We willen de zaligheid verdienen. En het wekt weerstand op. Als door al onze werken een dikke streep gezet wordt. Het roept weerstand op als we voor het eerst of opnieuw gaan beseffen. We kunnen er niets voor doen. Van nature zijn we een vijand van vrije genade. Sola gratia. Alleen genade. We belijden het allemaal, vrienden. Een mens wordt uit genade zalig. Maar hoe is het in de praktijk? Willen we niet graag zelf een handje meehelpen? Willen we ons eerst niet min of meer geschikt maken voor de genade? Als we eerst maar eens dit, als we eerst maar eens dat. Nee, alleen genade. Komen zoals we zijn, zoals die tollenaar. Hij had niets meer dan alleen die woorden. O God, wees mij de zondaar genadig. Zo mag het en zo moet het om uit genade zalig te worden door het geloof in Christus. Het sola gratia wordt daar door de Heilige Geest geleerd, waar al onze ongerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn geworden. Waar een zondaar gaat inzien dat hij met al zijn werken, ook met zijn vrome werken, niet voor God kan bestaan, voor die heilige God, omdat ze met zonde bevlekt en beladen zijn. God eist immers volmaakte gehoorzaamheid. U weet wellicht dat alle wereldgodsdiensten buiten het christendom, doe het zelf godsdiensten zijn. En als men goed zijn werk gedaan heeft, als men goed geleefd heeft naar al de regels, dan kan men de hand ophouden om het verdiende loon te ontvangen. Maar Gods woord leert ons, we worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. En misschien is er iemand die denkt aan die tekst dat God een beloner is van degenen die hem zoeken. En ik hoor het jonge mensen ook wel eens zeggen, dominee, de Heere is toch een beloner. Als je hem zoekt, dan zul je toch vinden. En dat is waar, alleen die beloning geschiet niet uit verdienst, maar die geschiet uit genade. Sola gratia. En dat sola, dat hoort er ook helemaal bij. Het is niet de mens doet zijn best en God doet de rest. Dat leert Rome. Mede uit de werken. Maar de reformatie die leert ons alleen genade. Rome leert, om het zo te zeggen, de helpende hand. God wat en de mens ook wat. Maar geliefden, dat is niet de reddende genade. We worden niet door genade zalig, maar we worden alleen door genade zalig. En in de versen 8 en 9 van Efeze 2 komt dat zo helder en klaar naar voren. Daar wordt een mens, als we het nagaan, er 7 maal buiten gezet. En 7, dat is toch het getal van de volheid. We zouden kunnen zeggen, in die versen 8 en 9, daar wordt een mens er totaal buiten geplaatst. Uit genade zijt gezalig geworden. O, als er van ons uit nog iets aan die zaligheid zou moeten worden toegevoegd, dan zou er niemand zalig kunnen worden. Dan zou het een verloren zaak zijn. En dan zou het ook geen genade zijn. O, genade. Dat is een heerlijk woord. Het wordt vaak door mensen in de mond genomen zonder erbij na te denken. En hier gaat het over Gods bijzondere genade. We spreken ook wel over Gods algemene genade. Dat we hier vanavond mogen zitten, dat is een teken van Gods algemene genade. Maar hier gaat het over Gods bijzondere genade. En als we dat zo mogen verstaan, dan is dat toch een heerlijk woord. Want dat woord genade, dat brengt ons bij de bron. En dat brengt ons bij het hart van het heil. Genade is de onvoorwaardelijke en onverdiende goedheid die in het borgwerk van Christus aan het licht is gekomen. Het is de toewending van God. De toewending van God. Van zijn lieflijk aangezicht naar verloren zondaren. Waarvoor hij geen aanleiding vindt in onze waardigheid. Maar enkel en alleen redenen neemt uit zichzelf. En daarom is genade ook altijd vrije, soevereine genade. Goedheid die om niet wordt bewezen. Rome verstaat onder genade een kracht die ingegoten, die ingestort wordt door middel van het gebruik van de sacramenten. En daarom hebben ze ook zoveel, 7 sacramenten, terwijl wij er maar 2 hebben. Door het gebruik van die sacramenten wordt de genade ingestort. Maar genade is volgens Gods woord de gunst waarmee God de zondaar wil gadeslaan. En in die gunst schenkt God de gave van de Heilige Geest tot dat nieuwe leven. En deze genade die wordt ons in het evangelie verkondigd. En die wordt ons ook in de sacramenten als een teken en een zegel voor ogen gesteld. Vrienden, het evangelie is de blijde boodschap van Gods grondeloze genade in Jezus Christus. Het is een kracht Gods tot redding voor een ieder die gelooft. Want Gods genade is een kracht Gods tot zaligheid. Geliefden, heeft God zijn aangezicht al in gunst, in genade tot u, tot jou, tot mij gewend. Christus heeft door zijn zoenbloed genade bij God verworven. Dat betekent dat de prijs betaald is. Dat betekent dat het volbracht is. Vanavond mogen we u verkondigen, God is verzoend. Maar, en dat is de vraag voor een ieder van ons, mogen we daar nu persoonlijk door genade in delen? O, vanavond verkondigen we van zeren wegen dat er genade is voor de grootste der zondaar. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst, zijn genade oneindig groot. Luther leert ons, gegrond op Gods woord, uit vrije genade alleen. Sola gratia, dat betekent zonder verdienst. Want anders was er geen reden waarom God zijn zoon gezonden zou hebben. Anders was er geen reden waarom Christus zo bitter had moeten lijden. Zou zijn werk. Alleen dat werk van Christus. En zie hem daar gaan. Door die hof van Gethsemane. Zie hem daar hangen aan dat kruishout van Golgotha. Zie hem daar die kruiswoorden uitroepen. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zou dat werk, dat verlossingswerk, dan alleen niet voldoende zijn? Zou dat werk dan aanvulling van ons behoeven? Nee, Gode zij dank nee. En toch, hoewel we dat weten en hoewel we dat zeggen, we willen zo graag nog wat doen. We willen zo graag dat verbroken werkverbond weer oprichten. En dat geldt niet alleen voor Rome. Maar ook nog zo dikwijls in het leven van Gods kinderen. Of niet? O, de kerk zit zo vol met werkheiligheid. Maar we zullen op al onze werken, ook op onze beste werken, uiteindelijk de dood leren schrijven. Vrienden, als ons behoud zou zijn uit de werken, dan zou u steeds moeten leven tussen hoop en vrees, of niet? Dan was het telkens weer de vraag, heb ik nu wel genoeg goede werken gedaan? Paulus, die roept het de gemeente van Efeze toe. Want uit genade zijt gezalig geworden. En dat woordje genade, dat staat in die versen vooraan. En daar alleen ligt het behoud van zondaren. Genade, gratia. Het gebeurt wel eens dat een ter dood veroordeelde gratie verleend wordt. In plaats van de dood ontvangt zo'n misdadiger dan het leven. Wordt het zo ook niet door allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen, ondervonden. Met het koord der veroordeling om de hals. Vanwege al je zonden en al je schuld smeek je om genade. Als die tollenaar. Hij wist geen goede werken meer op te noemen zoals die farisee. Hij kon alleen nog maar bezoedelde werken opnoemen. Bezoedeld door de zonde, maar hij deed het niet. Hij riep alleen maar uit, o God, wees mij de zondaar genadig. En wat lezen we dan? Deze ging af, gerechtvaardigd. Kijk, dat is genade. Dat is vrijspraak. Dat is die vrije gunst die eeuwig God bewoog. En hoe meer we gaan inleven, wat ons verdiende loon is vanwege de zon. Des te lieflijker wordt ons dat woord genade. Want dan, en ik hoop dat er velen zijn, ja kon het zijn allen hier in de kerk en thuis. Dan gaan we met Paulus instemmen. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. Al het Griekse woord voor genade in het Nieuwe Testament. Gais. Dat is nauw verbonden met blijdschap en dankbaarheid. Genade is iets dat vreugde bereidt. Genade is iets dat ons dankbaar maakt. O geliefde, wat een heerlijkheid. Als God ons genade bewijst. Als God ons aanziet. In Christus. Als hadden we nooit ene zonde gekend nog gedaan. O, dan zingen we en jubelen we met Luther uit. Wij hebben geruild, wij hebben geruild. Christus al mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. O, dat is genade. En het gemis van zijn genade. Dat is bitterder dan de dood. Maar de zekerheid dat hij ons genadig is. Betekent het eeuwige leven, wat hier al begint, sola gratia, alleen genade. Gods genade is de bron van alle hel. En wie deel heeft aan Gods genade, die heeft ook deel aan alle helswelden die Christus heeft verworven. Getrokken uit genade. Bewaard uit genade. Eenmaal sterven op genade. Om dan tenslotte volmaakt te mogen roemen. In die genade. Mag u hier al zingen. Van die genade. Door u alleen. Om het eeuwig welbehaag. O, dat lied dat wordt hier op aarde geleefd. Alleen hier is het nog zo onvolkomen. Maar straks hierboven. Wordt er gezongen volmaakt. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid. Heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst. Alleen, sola gratia, alleen genade. Amen. Zingen we nu van Psalm 72, daarvan het zevende en het elfde vers. En onder het zingen zal er een collecte gehouden worden voor de Spaanse evangelische zending, van harte aanbevolen. 72. Het zevende en het elfde vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgenaat. Zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. En zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 7 en 11 van Psalm 72.
En nu hebben we het woord, het betrouwbare en het onfeilbare woord van Gods genade. En u wordt ons in dat woord ook geverkondigd dat genade alleen genoeg is en dat genade alleen redt. En dat genade alleen volkomen redt. En dan blijft nog de vraag over, en hoe krijg ik er nou deel aan? Zit u er wel eens mee? Is dat nou wel eens echt ook voor u een vraag geworden, zoals dat voor die stokbewaarder in Filippi een vraag geworden was, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Zaligheid hebben we nodig. Daar zijn we van overtuigd geraakt. Dat heeft de Heere in zijn woord ons heel duidelijk gezegd, want hij heeft daarin verkondigd hoe verloren we zijn en hoe hopeloos het met de mens is en hoe onmogelijk het is voor die mens zelf om zich uit zijn ellende te verlossen. En er is zaligheid, dat heeft de Heere ook geopenbaard, dat is allemaal alleen al verklaard in die naam, Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Er is door God voor zaligheid, voor verlossing gezorgd. En hoe krijg ik daar nou deel aan? Wat moet ik daar nou voor doen? U zegt maar, we hebben juist gehoord dat we er niks voor moeten doen. Geen werken, geen bidden, geen vasten, geen Pilatustrap beklimmen. En wat er allemaal nog meer gedaan zou kunnen worden en wat er al allemaal gedaan is. Niet die Roomse zuurdeesem, niet dat judaïsme, die opvattingen van de fariseeën. Dat is toch allemaal door het woord van de Heere afgewezen. We hoeven er niks voor te doen. Nou dus. En toch zegt Paulus tegen die stokbewaarder, als hij in zijn benauwdheid vraagt, wat moet ik doen om zalig te worden? Er is één ding dat je doen moet. Geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dat moet dan wel gebeuren. Geloven. En wat is dat dan? En hoe doe je dat dan? En waar doe je dat dan mee? En hoe kom je aan geloof? Ze wist het ook niet meer. Ze was helemaal aan het eind. 12 jaar lang had ze al geleden. 12 jaar lang had ze al gedokterd. Van hot naar her en van her naar hot was ze gegaan. En toen een dokter hier en toen een dokter daar. En ze had allerlei adviezen gekregen en ze had allerlei adviezen opgevolgd. En ze was er moe van. En ze was nog veel beroerder voor haar gevoel dan toen ze voor het eerst naar de dokter ging. En als ze nou de spaarrekening die er toch aardig uitzat in het, zag in het begin is nagaat, dan is die helemaal leeg. Ze had al haar goed ten koste gelegd aan de vele medicijnmeesters. En nou wist ze het niet meer. En nou kon het voor haar in haar eigen berekening ook niet meer. En toen hoorde ze van een andere medicijnmeester. Zij van Jezus horende. Maar dat zal toch ook wel weer een teleurstelling zijn. Zou ze dan op hem haar hoop nog stellen? Ze was al zo vaak teleurgesteld, ze had het hier en daar en overal gezocht en nergens gevonden. En ach, nou is de zoveelste naam haar bekendgemaakt en de mensen hebben gezegd, ja maar hij kan het en hij heeft het meer gedaan en hij heeft... Ach, wat zal ik nou nog een poging doen? Je zou het toch wel opgeven, nietwaar? En toch nee. Op de een of andere manier, datgene wat ze toen hoorde, dat bleef bij haar haken. Wat ze toen hoorde, dat greep haar aan, dat kreeg vat op haar. Dat ging ze geloven. Na 12 jaar ging ze geloven dat er eindelijk een was die het zou kunnen. En dat ging een vaste overtuiging in haar ziel worden. Hoe dan? Ja, dat heeft ze toen niet geweten. Dat heeft de Heere toen ook niet tegen haar gezegd. Dat is haar allemaal niet duidelijk geweest op dat moment. Maar dat was werk van God. Hij liet het haar horen en hij liet het haar geloven. Ergens van binnen. En nogmaals, ze kon het niet onder woorden brengen. Daar had ze veel te weinig kennis voor. Maar ergens van binnen zei haar hart, zei haar ziel op die tijding. Dat is waar. God zorgde ervoor dat ze het ging geloven. Ze ging geloven met iets wat ze niet van zichzelf had, maar wat ze kreeg. Wat de Heere in haar hart werkte. En hoe meer ze erover nadacht en hoe meer ze erover hoorde, des te vaster raakte ze overtuigd. En ze wist één ding zeker, als ik de gelegenheid heb, ga ik naar hem toe. En als dat al tegen iemand zou gezegd hebben, maar waarschijnlijk zal ze dat wel tegen niemand gezegd hebben. Maar zou ze het tegen iemand gezegd hebben, dat haar vertrouwen nou op hem gesteld was. En het was haar gevraagd, wat ga je dan doen? Dan had ze gezegd, ik ga niet naar hem toe om hem te vragen of hij me helpen wil. Maar waarom niet? Dat durf ik niet. Wat ga je dan doen? Ik zal proberen om achter hem aan te komen. En als ik van achteren hem benader, dan zal ik mijn hand uitsteken en dan zal ik de zoom van zijn kleed aanraken. Is dat dan genoeg, joh? Moet je nou niet meer doen? Moet je het nou niet eerlijk aan hem vragen of hij je helpen wil? En moet je nou niet zeggen, wat wilt u ervoor hebben? En hoeveel moet ik betalen? En wat moet ik er verder voor doen? Dat moet je toch eigenlijk aan een dokter gaan vragen. Zeker als je een gunst, als je zijn hulp, als je zijn medicijnen, als je zijn kunde vraagt en inroept. Dan moet je daar toch wat tegenover stellen. Dan heeft hij er toch recht op dat hij van jou ook wat krijgt. Wat moest ze geven? Ze was door alles heen. Wat moest ze als beloning, als betaling voor zijn gunst geven? Ze had niks meer. Al haar goed was ze kwijt. Is het dan genoeg om zijn zoon van zijn kleed aan te raken? En ze had het alweer niet kunnen verklaren. En ze had er alweer geen woorden voor kunnen vinden. Maar ze wist van binnen zeker, ja, dat is genoeg. Meer hoef ik niet te doen. Want hij is zo machtig. En gaat zoveel kracht van hem uit. En hij is zo gewillig. Als ik het op deze manier aan hem vraag zonder woorden. Dan is dat genoeg. En zo is ze gegaan. Met dat geloof. En dat is het nou. Dat moest ze nou doen. En ze kon niet thuis blijven zitten. Ze kon niet met dat geloof blijven zitten in de hoop dat de Heer Jezus ooit nog eens een keer bij haar zou aankloppen en bij haar zou binnenkomen. Maar ze moest erop uit. En ze moest het geloof beoefenen. In praktijk brengen. En ze ging. Met alle bezwaren die er geweest zijn. Want van binnen zeiden ze tegen haar, dat mag jij niet doen, joh. Jij bent onrein en dan ga je hem ook onrein maken. En als er dan een hoop mensen om hem heen zijn, dan moet je tussen die scharen door en dan moet je die opzij duwen en die een beetje. En die maak je allemaal onrein, want zo zegt de wet van Mozes. Dat jij met jouw kwaal bent onrein en je maakt iedereen onrein. Jij mag dat niet doen. De wet zegt dat je thuis moet blijven. En toch was dat geloof sterker dan die tegenstem. En toch ging ze. Ze kon niet anders. Geloof dat echt gelooft, kan niet anders doen dan geloven. En dus ging ze. En ze was ervan overtuigd. En in die overtuiging raakte ze alleen maar de onderkant van zijn kleed aan. Ze moest er diep voor bukken. En in één keer voelt ze het. En met dat ze rechtsomkeert maakt, om ongezien en ongemerkt weg te komen, zonder dat iemand het ziet en zonder dat hij vooral het ziet, weet ze het met lichamelijke zekerheid, weet ze het in al de overtuiging van zijn ziel, ik ben gezond. Hoe krijg je er nou deel aan? Hoe wordt een mens nou behouden? Jezus zegt het, want hij geeft haar de gelegenheid niet om weg te lopen. Zomaar. Zodat ze achteraf, ook op de terugweg, weer allerlei stemmen van binnen zou gaan horen. En de stemmen die ze dan zou gaan horen, zouden stemmen van geweest zijn van, weet je nou wat je gedaan hebt? Je hebt hem onrein gemaakt, je hebt al die mensen onrein gemaakt en je hebt nog de zegen gestolen ook. Je bent nou wel beter, maar dat zou je weten. Dat is maar een genezing voor een tijd. En dan wordt het nog veel erger met je. En dat wil Jezus voorkomen. En hij keert zich om en hij zegt, wie heeft me aangeraakt? En de discipelen zeggen, Heer, dat hoef u niet te vragen, want de mensen verdringen u. Jezus zegt, ik weet dat ik aangeraakt ben. Heel bewust door iemand aangeraakt. Er is kracht van mij uitgegaan. Hij wist dat natuurlijk al lang. Hij had die vrouw gezien, ook toen ze achter hem was. In zijn alwetendheid. Hij had haar gezien toen ze kwam. Hij had haar gezien in haar hart. Hij had haar gezien, gelovende, het werk van zijn vader, het werk van de geest, had hij onderkend. En daarom had hij haar gegeven waar ze met die hand om gevraagd had. Maar hij wil dat zij het zichzelf ook bewust gaat worden. En hij wil haar bewaren voor die aanvechtingen van nou heb ik het gestolen. Want echt geloof kan niet stelen. Namaak geloof wel, maar zij moet het weten ook. En hij zegt het dan ook. Uw geloof heeft u behouden. En dan mag ze heen gaan en dan mag ze ook weten dat ze gezond blijft. Dat zegt hij. Alleen geloof. Hij vraagt niet om betaling. Hij stuurt haar niet de rekening. Ze hoeft niet eens medicijnen te betalen. Ze heeft het om niet gekregen. Had ze verdiensten? Nee. Had ze waardigheid? Nee. Ze had niks. Ze was zo arm als dat iemand arm kan zijn. En ze kreeg het om niet. En dat geloof dan? Dat had ze toch wel, nietwaar? Ja, dat had ze ook. Maar heeft ze het dan door haar geloof misschien verdiend? Is dat geloof haar werk dan geweest? En heeft ze door haar geloof uiteindelijk verkregen wat ze dan van hem gekregen heeft? Zat er in dat geloof dan iets verdienstelijks? Ach, wat zou er nou in zo'n uitgestoken hand aan verdienstelijks kunnen zitten? Het was ook nog de uitgestoken hand van een onreine. Nee, daar verdient de mens toch niks mee. Het geloof, dat geeft hem toch geen waardigheid? Weet u wat geloven is? Geloven is eigenlijk niks anders dan je hand uitsteken. En dan moet je het nog omgekeerd doen dan wanneer zoals ik het nu doe. Want als ik het zo doe, dan kun je nog met die hand gaan grijpen. En naar je toe gaan halen. Maar geloven is ook een kwestie van een hand omdraaien. Zo. En dan kun je het alleen maar krijgen, ontvangen. En zo wordt het je eigendom. Daar zit geen verdienstelijks in. Geloof is daarom ook een lege hand. Geloof is die blik van die Israëliet. En het is misschien de laatste blik die hij met ongebroken ogen kan slaan op dat voorwerp wat God daar door Mozes heeft laten plaatsen op die stang, die koperen slang. En terwijl het gif in zijn aderen woelt, en terwijl de dood nabij is, en terwijl hij niet eens krachten had om uit zijn tent te komen, maar door zijn vrouw of door zijn zoon uit zijn tent gedragen moest worden, terwijl hij zo zwak geworden is vanwege de dood die al in hem werkt, is het laatste wat hij doen kan een blik slaan op Gods redmiddel. En hij voelt het in zijn lichaam. De dood wijkt. Zit er verdienstelijkheid in zo'n blik? Zit er verdienstelijkheid in een hand die uitgestoken is en waar de Heere wat in legt? Nee, want het blijft sola gratia. Het blijft genade alleen. En dit is nou alleen maar de weg om de deel aan te krijgen. Om het te ontvangen. Om er bezitter van te worden. En daar wordt de mens niks mee. Echt helemaal niks. En als je er wat mee wordt, dan deugt het niet. En daarom is het ook zo verkeerd als je soms mensen hoort zeggen dat ze zoveel steun aan hun geloof hebben. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou aan een lege hand steun hebben? Ze hebben het denk ik niet begrepen. Waar heeft een arme zondaar steun aan als hij waarachtig steun heeft? Aan degene die het voorwerp van het geloof is. De Heere Jezus Christus. Hij was de verwachting van die vrouw. Zijn kracht, zijn genade, zijn gewilligheid, zijn volheid, zijn alles. Uit zijn volheid zal het ontvangen moeten worden. Maar hij is het enige dus die die steun geeft en verwachting geeft. En geloof, dat mag het nou uit hem ontvangen. Wat moet je nou doen? Ja, als je dit doen noemt, maar dan zonder enige verdienste, dan zeg ik, dan moet je geloven. Is dat doen? Ach, is dat doen? Die hand, die bedelaarshand uitsteken. Als je daar zit zonder dat je iets meer hebt, en je moet sterven omdat je geen geld hebt om brood te kopen. En omdat je aan allerhande dingen gebrek hebt. En als je roept, en net als die bedelaar langs de kant van de weg, zonen Davids, ontferm u mijner. En meer niet. En meer kun je ook niet. Maar hebt u er wel eens op gelet dat als die man dat doet, en Jezus hoort het en hij heeft het al lang gehoord, ook al doet hij een poosje net alsof hij het niet gehoord heeft. En waarom doet hij dan een poosje alsof hij het niet gehoord heeft? Om die man nogmaals te laten roepen en om hem des te meer te laten roepen. Zodat Jezus ook weten zal en dat de man het zelf ook zal gaan beseffen, dat het hem echt ernst is, omdat de nood hem drijft. En dit is de gelegenheid, nu Jezus van Nazareth voorbij gaat. Nu moet ik hem roepen met al de kracht die in me is. En als Jezus hem dan hoort, die machtige woorden uit het evangelie, Jezus stond. Dat mag een mens die in het geloof vanuit de nood roept tot de Heere bewerken. Jezus stond stil. Toen, ach en dat doet hij toch nog. Als er vanavond iemand is die uit die nood van zijn leven roept tot hem. Zonen Davids, ontferm u mijner. Ik ben zo verloren schepsel. Ik heb uit uw woord begrepen dat ik een mens ben die het vonnis des doods in me omdraagt. Ik heb begrepen dat ik een mens ben door mijn zonde zo verloren, door mijn zonde zo ellendig, van u gescheiden. En ik heb geen bezittingen en ik heb geen gerechtigheid en ik kan het niet in orde maken. Maar één ding, Heere, ik heb gehoord dat u machtig en genadig en barmhartig zijt. En nou komt u langs in de gedaante van uw woord. Door dat woord, zoals die vrouw het ook uit het woord had, deze van Jezus horende. En zo vanuit die nood roepen tot hem. Oh, hij kan best net doen alsof hij verder gaat. Maar laat u dat dan niet ontmoedigen. Roep roept desnoods des te meer. En als de mensen zeggen, hou maar op. En als ze van binnen zeggen, zie je wel, hij luistert niet. Hij riep des te meer. En Jezus stond stil. Dat doet hij nog. Want daar wacht hij op. En daar luistert hij naar. En dat zou hij nou van ons allemaal zo graag willen horen. Zonen Davids, ontferm u mijner. En als die man dan genezen is, dan zegt Jezus net wat hij tegenover die vrouw ook zei. Uw geloof heeft u behouden. En dan kan die man zich op de borst slaan en zeggen tegen iedereen, weet je hoe ik het gekregen heb? Ik ben zo Nee, helemaal niet. Weet je hoe ik het gekregen heb? Met bedelen. Met bedelen. Maar ik heb gebedeld bij hem. En daar kan hij niet tegen. Want dan ontfermt hij zich met de daad. Ja, en dat is de weg. Dat is gelukkig de weg die God ons in de reformatie weer gewezen heeft. En dat is de weg die ons vandaag ook nog weer gewezen mag worden. Maar dan moeten we die weg wel gaan. Zullen we dat doen? Amen. Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 27:7. Zullen we samen danken. Heere, wij willen uw naam danken, nu wij aan het einde van deze hervormingsherdenking kwamen. Uw naam danken dat wij hier mochten zijn en dat we vanavond ook wat te gedenken hadden, Heere. Mee ook als vrucht van wat u toen gewerkt hebt, ligt vandaag nog de Bijbel op de kansel. En hebben we de Bijbel, het onverkorte woord van u, ook nog in onze huizen en kunnen we het in onze handen nemen. Heere, u hebt toen dat woord aan ons teruggegeven, aan de kerk. En nog altijd mogen we het bezitten. Niet omdat wij het zo getrouw bewaard hebben, Want er zijn best een hele hoop aanvallen opgedaan en er zijn best allerlei verleidingen en verzoekingen gekomen waardoor de Bijbel ons toch ook nog weer ontnomen had kunnen worden. En u had zelf ook in uw rechtvaardigheid het woord uit onze handen kunnen nemen en de kandelaar uit ons midden kunnen weren, want wij zijn in plaats van getrouw ontrouw geweest. En we kunnen nergens op pochen en ons nergens op beroemen. En toch mogen wij uw grote naam danken, Heere, vanavond, dat dat wonder er nog altijd is en dat dat woord ons nog altijd is toevertrouwd en dat we het nog altijd mogen horen ook. Ondanks alles wat er in deze wereld ook op kerkelijk terrein allemaal te koop is en wat er allemaal gaande is en wat er allemaal zorg geeft, er is toch ook nog getrouwe prediking. Er is toch ook nog schriftuurlijke verkondiging van het woord. Heren, laten we er dankbaar voor zijn en laten we er zuinig op zijn. En laat het ons tot verwondering leiden dat wij nog deze woorden Gods bezitten. Maar laat het ons dan ook doen verstaan wat een geweldige verantwoordelijkheid het met zich meebrengt. Want nou kan het van onze kant alleen maar op één manier beantwoord worden. Namelijk in het geloof. Leer ons dat, o God. Want als dat ontbreekt, dan zal het hebben van uw woord en het luisteren naar de prediking van uw woord ons nog een keer moeten aanklagen ook. Schenk ons dat geloof, zoals u dat aan die vrouw gaf, zoals u dat aan die bedelaar gaf, zoals u dat aan die stokbewaarder gaf, zoals u dat aan al uw volk hebt gegeven. Dat geloof waarvan gij, Heere Jezus, zegt, uw geloof heeft u behouden. Die uitgestoken lege hand, die blik, dat zien op de verhoogde Christus. Heere, leer ons dat geheim. Het is het enige geheim wat we eigenlijk moeten leren. En wat we in de praktijk ook moeten beoefenen. Altijd maar weer, eens en steeds weer. Leert u het ons, o God. We kunnen nooit echte kinderen van de reformatie zijn. Als dit eraan ontbreekt. We zullen ook nooit echt beseffen dat genade alleen zalig maakt. Als het geloof ontbreekt. En we zullen nooit echt recht verstaan. Het grote wonder van het onfeilbare getuigenis van uw geest. Vastgelegd in de 66 Bijbelboeken. Als het geloof eraan ontbreekt. Heren, we bidden u. Geef ons die genade. Dat we de reformatie in onze ziel beleven. En dat we de drie dingen van vanavond bevindelijk mogen kennen, alleen door het woord, en dan drukken we het aan ons hart, alleen door genade, en dan roemen we in God, alleen door het geloof, en we weten het dan uit uw eigen mond. Schenk ons dat, Heere, we bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit het Lutherlied de verzen 1 en 4. En daarna is deze samenkomst ten einde en wens ik u allemaal wel thuis. Mm-hmm.